hoe herken je mensenhandel? En daarbij is ook duidelijk, het kan iedereen overkomen. Zeker in deze moderne tijden, om het zo te zeggen, waarin veel online gebeurt, kunnen mensen ook online slachtoffer worden of kan er online contact gelegd worden. En dat is nog veel makkelijker dan op de hoek van de straat of in de supermarkt of op het schoolplein.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Totsel van Comensa
en Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert.
We zijn aangekomen bij de 5e aflevering van de podcast Mensenhandel. In de eerste 4 afleveringen heb jij, Naomi, Manja geïnterviewd. En deelt zij haar verhaal over hoe ze slachtoffer werd van mensenhandel. Hoe ze uit de situatie kwam en met welke hulp ze hiervan herstelde.
Jazeker. En nu zijn we alweer aangekomen bij het volgende deel. Namelijk de afleveringen waar we samen met professionals, experts, in gesprek gaan. Allen die allemaal betrokken kunnen zijn bij een slachtoffer tijdens de mensenhandelssituatie en ook het hele herstelproces.
En vandaag spreken we René, zorgcoördinator mensenhandel bij het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel. Welkom René.
Hi René.
Dankjewel.
Wat fijn dat je er bent. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Manja vertelde in haar verhaal dat ze in contact was gekomen met een zorgcoördinator. Wat is dat eigenlijk, een zorgcoördinator mensenhandel?
Een zorgcoördinator is iemand die de belangenbehartiging voor slachtoffers doet. En dat betekent dat ik in mijn rol voorlichting geef aan mensen, zodat ze weten dat mensenhandel bestaat. En die mensen aan wie ik voorlichting geef, dat zijn professionals. Dat kunnen maatschappelijk werkers zijn of medewerkers van een gemeente. Maar ook bijvoorbeeld een huisartsenvereniging. En ik vertel hen dan hoe ze mensenhandel kunnen herkennen en wat ze dan moeten doen. Als er slachtoffers zijn, dan zorg ik ervoor dat zij krijgen waar ze recht op hebben. En dat gaat van het regelen van een gespecialiseerd advocaat tot eventueel overplaatsen naar een opvang in een andere regio, als dat nodig is in die specifieke situatie. En ik probeer ook in mijn samenwerking met allerlei verschillende partijen in de regio waar ik werkzaam ben, te zorgen dat die partijen elkaar ook kunnen vinden. Zodat zorgpartijen en opsporingsdiensten elkaar weten te vinden en samenwerken in de hulp die er nodig is voor slachtoffers, maar ook in de bestrijding van mensenhandel en de aanpak.
Kan ik je dan ook zien als een soort case manager? Dus je biedt de hulpverlening niet, maar je managt eigenlijk dat alles eromheen georganiseerd is, gestroomlijnd is. Kan ik dat zo een beetje zo zien?
Ja, klopt. Als mensen ook meer hulpverlening nodig hebben dan alleen een advocaat, dan begeleid ik ze daar ook naartoe als ze dat op dat moment nog niet hebben.
Klinkt echt als een ontzettend omvangrijke job eigenlijk.
Ja. Ja.
En je werkt voor het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel. Kan je hier iets meer over vertellen?
Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel is een opvang in Amsterdam. Onderdeel van HVO Querido, een welzijnsorganisatie. En in die opvang zijn ongeveer 50 bedden voor slachtoffers mensenhandel. Allerlei vormen van mensenhandel. Maar eigenlijk alle slachtoffers van mensenhandel kunnen daar terecht. Voor minderjarigen is er een samenwerking met jeugdzorg, zodat ook zij gespecialiseerde hulpverlening kunnen krijgen. En er zijn binnen het ACM veel verschillende afdelingen. Er is een afdeling arbeidsuitbuiting, een afdeling met noodbedden, een afdeling voor mensen met multiproblematiek, zodat iedere groep ook gepaste en gespecialiseerde zorg krijgt.
Mooi, mooi is dat. En Ik ben zo benieuwd, wanneer komt die zorgcoördinator nou in beeld? Of wie schakelt nou eigenlijk jou bijvoorbeeld in?
Dat verschilt heel erg. Het kan zijn dat de politie mij betrekt als iemand bij de politie binnen is gestapt. Zoals Manja bijvoorbeeld. Die is zelf naar de politie gegaan. Als daar dan een aangifte wordt opgenomen of mensen hebben een intakegesprek gehad met de politie, dan word ik daarvan op de hoogte gesteld en dan kan ik contact opnemen met een slachtoffer. Maar het kan ook zijn dat een hulpverlener die al bij iemand betrokken is, mij belt. Omdat ze weten dat ik besta en dat ik hier meer kennis van heb dan verwacht kan worden van iemand van een wijkteam bijvoorbeeld. En als iemand een melding bij Veilig Thuis heeft gemaakt, bijvoorbeeld de buren, kan het ook zijn dat Veilig Thuis mij betrekt en met mij overlegt, zodat ik contact op kan nemen met het slachtoffer.
Ja, want dat was natuurlijk in het verhaal wat Manja vertelde. Hè? Dat ze zo hard geluid had gemaakt. Dat ze hoopte dat de buurvrouw zou bellen. Zo zou dat dan dus bij jou terecht kunnen komen. Als die buurvrouw belt naar Veilig Thuis. En Veilig Thuis denkt dan, ik schakel de zorgcoördinator in. Want die is gespecialiseerd in mensenhandel.
En dan moet Veilig Thuis dan natuurlijk wel meteen ook aanwijzingen hebben dat er mogelijke vermoeden is van mensenhandel. Want ik kan me voorstellen dat hè, met die buurvrouw, dat was een maatschappelijk werker, die hoorde allemaal geluiden. Of daarvan dacht in ieder geval Manja, die zal vast wel horen dat ik nu mishandeld word. Want die was expres bij de muur gaan, richting de muur gegaan. Dan kan het natuurlijk ook een andere vorm van huiselijk geweld zijn. Dus dan weet Veilig Thuis niet, maar later in het proces kunnen zij denken, hey, we halen een zorgcoördinator erbij.
En we spreken in deze reeks ook Veilig Thuis. Dus we zullen dat eens vragen hoe ze dat doen.
Ja, nou dat is mooi. Die parkeren we eigenlijk eventjes.
Precies.
Want is het verhaal van Manja, René, voor jou als zorgcoördinator nou eigenlijk herkenbaar?
Ik vond het heel herkenbaar om te horen hoe ingewikkeld het was om uit die situatie te komen. Dat hoor ik van meer slachtoffers. Dat lang kan duren, moeilijk is, dat er allerlei belangen meespelen. Zoals de wens om het gezin bij elkaar te houden. Dus dat vond ik heel herkenbaar. Ik heb ook nog een aanvulling. Namelijk dat over arbeidsuitbuiting wordt gesproken. Dat ze dat ook bij de politie gemeld heeft. In mijn ervaring is het zo dat als de politie denkt dat er sprake is van arbeidsuitbuiting, dat ze dat dan doorgeven aan de arbeidsinspectie. Omdat dat de partij is die zich met arbeidsuitbuiting bezighoudt. En als de Nederlandse arbeidsinspectie op basis van de informatie die ze krijgen denken aan een situatie van uitbuiting, dan zullen zij een onderzoek kunnen starten. En mocht het dan ook tot een rechtszaak komen en een veroordeling, dan zou een slachtoffer ook compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld gederfde inkomsten. In dit geval van Manja is dat niet zo gegaan. Maar dat nog even als aanvulling hoe een proces ook kan lopen. Maar zoals gezegd, de ingewikkelde situatie waarbij het lastig is om daaruit te komen, dat vond ik heel herkenbaar. En ook dat het jaren duurt om het te verwerken.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat zij, ze vertelt dat ze op een gegeven moment gedwongen wordt om in de prostitutie te gaan werken. Dat zij dat misschien zelf als mensenhandel zou herkennen, maar misschien helemaal niet wat daar vooraf aan ging in de arbeidssituatie, zeg maar, waar ze over vertelt. Kom je dat wel eens tegen, dat je mensen moet helpen van waar gaat dit eigenlijk over?
Ja, zeker. Veel mensen, ze kunnen zo vastzitten in een relatie met iemand anders. Of dat nou een partner is in een situatie die ooit als liefdesrelatie is begonnen. Of dat een ander soort verhouding met de andere partij is. Waardoor ze het lastig vinden om objectief te kijken naar wat gebeurt hier nu eigenlijk. Maar daarnaast heb je zeker met mensen die niet goed op de hoogte zijn van hun rechten. Ook dat zij het lastig vinden om te herkennen dat iets niet klopt. Er zijn best wel wat mensen die het gewoon vinden om hele lange werkdagen te maken. Waar ze heel weinig voor betaald krijgen. Die niet beter weten dan dat je doorwerkt ook als je ziek bent. Die weinig kennis hebben van wat gewoon en wat normaal is. Geen netwerk hebben waar ze vragen aan kunnen stellen. Als ze zelf denken, ja, ik weet niet, ik voel me niet zo lekker. Kan ik iets doen? Waardoor het soms, als mensen bij mij komen, best wel lang kan duren. Voordat ze doorhebben dat ze onrecht is aangedaan. En bij mensen die in een liefdesrelatie zitten, kan het ook heel lang duren voordat ze zich realiseren dat de ander misbruik van hen heeft gemaakt en aan hen heeft verdiend. Want ik was toch aan het werk voor een gezamenlijke toekomst. Ja. Dat wordt hen dan verteld en dat is ook wat ze lang blijven geloven.
De gedachte die een beetje in me opkomt, hè, als jij zo spreekt, je vertelt dan van wat, hoe een gemiddeld slachtoffer, hè, wat je voor weerstanden eigenlijk tegenkomt en hoe lastig dat proces is. Zou je nou kunnen spreken van een gemiddeld type slachtoffer? Kan je daar iets over vertellen? Want mensen hebben altijd, en dat hoor je Manja ook vertellen in haar aflevering, hè, van mensen hebben een bepaald beeld. Die zeggen dan tegen Manja ook van, ja, maar dit kan jou toch, hoe kan dit nou jou zijn overkomen? Je bent zo slim, bijvoorbeeld. Ze hebben ook last van gehad, een vorm van victim blaming ook. Hè? Maar ik ben zo benieuwd, ja, kan je er iets over zeggen? Want mensen hebben daar wel een beeld bij. Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, mensen hebben daar inderdaad een beeld bij. Maar mijn beeld van ja, min of meer binnenuit is dat er geen specifiek type mens is dat slachtoffer wordt. Het kan echt iedereen overkomen. Het is natuurlijk wel zo dat sommige mensen kwetsbaarder zijn dan anderen. Omdat ze op zoek zijn naar bevestiging in een relatie en daardoor enorm loyaal zijn aan de ander en ver over eigen grenzen gaan. Omdat mensen eigen grenzen niet herkennen, omdat mensen niet op de hoogte zijn van rechten die ze hebben. Maar dat kan iedereen overkomen. Het is niet zo dat mensen met een bepaald opleidingsniveau of mensen met een bepaalde jeugd of mensen met een bepaalde achtergrond de enige zijn die slachtoffer kunnen worden. Absoluut niet.
Dat maakt het bijna extra lastig. Hè? Maar ook wel goed voor een luisteraar, denk ik, om dus te realiseren van het kan dus iedereen overkomen. En in je leven, het is natuurlijk een soort golfbeweging waarin je kwetsbaarder bent, weer meer beschermd bent. En er kan maar net iets gebeuren waardoor die kwetsbaarheid komt. Bijvoorbeeld dat je verhuisd bent en heel weinig netwerk hebt. Ik zeg maar wat. Of je baan net kwijt bent geraakt. Dus nou, dank je wel dat je daar een stukje inkijk in geeft. Eigenlijk, ja, dat is er gewoon niet. Er is geen gemiddeld beeld.
Je vertelde ook dat in je omschrijving van wat je nou eigenlijk doet als zorgcoördinator, dat je veel voorlichting geeft aan het veld. Hè? Is dit dan ook een onderwerp waar je veel aandacht aan besteedt?
Ja. Dat is ook inderdaad onderdeel van de voorlichtingen. Hoe herken je mensenhandel? En daarbij is ook duidelijk, het kan iedereen overkomen. Zeker in deze moderne tijden, ja. Om het zo te zeggen, waarin veel online gebeurt. Kunnen mensen ook online slachtoffer worden? Of kan er online contact gelegd worden? En dat is nog veel makkelijker dan op de hoek van de straat. Of in de supermarkt of op het schoolplein.
Ja.
Ja.
Want welke vormen zijn er nou eigenlijk, René, van mensenhandel? Kan je ons daar...
We onderscheiden juridisch gezien 4 vormen. Seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting zijn natuurlijk al genoemd. Daarnaast is er criminele uitbuiting. En orgaanhandel wordt ook gezien als vorm van uitbuiting. Maar dat is een vorm waar we in Nederland geen zaken van kennen. Wat niet betekent dat het niet voorkomt.
En wat kom je dan het meeste tegen, René?
In de regio waar ik werk is er wat meer oog voor arbeidsuitbuiting. Maar seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting komen zeker ook voor. Dus het is niet zo dat er één vorm enorm uitspringt. Maar als je kijkt naar wat uiteindelijk voor de rechter komt, dan is dat vaker seksuele uitbuiting en in mindere mate arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.
Oké, nou, we spreken later ook nog een advocaat. René, je zegt in mijn regio komt meer arbeidsuitbuiting voor. Is het land in regio's opgedeeld en is overal een zorgcoördinator per regio?
Ja, dat klopt. Zorgcoördinatoren worden in het hele land op verschillende manieren aangesteld. Het is een landelijke functie, maar voor zover ik weet nog niet overal in Nederland is er ook een zorgcoördinator. Maar ik denk dat jij dat beter weet als medewerker van Comensa. Maar ik werk in de politieregio Amsterdam-Amsteland en dan vooral in Amsteland, dus niet in Amsterdam-stad. En het is niet gezegd dat daar meer arbeidsuitbuiting voorkomt, maar daar is meer oog voor en meer alertheid op.
Ja. Dat is ook een interessante gedachte. Hè? Dus daar waar we meer oog voor hebben, dat type slachtoffer komen we dus ook meer tegen. Hè? Want je zei net al, geen zaken, orgaanhandel, zeg maar. Daar hebben we dan misschien nog dus heel weinig oog voor met z'n allen.
En als we die conclusie doen, ik hoor dit natuurlijk, als we die conclusie doen, wat zou er dan in nodig zijn, René of Joyce? Bijvoorbeeld met orgaantransplantaties, illegale orgaantransplantaties. En je zegt net van daar zijn in ieder geval geen zaken van bekend. Maar dat betekent niet, zeg je heel duidelijk, dat het niet bestaat. En Joyce zegt ook van ja, maar dat iets meer voorkomt en minder gezien wordt. Nee, daar zat een soort hint in van jullie. Van wensen we daar dan niet iets in? Moet daar dan niet meer aandacht voor komen? Maar ik ben meer op afstand van dit onderwerp, dus dat vraag ik me dan af.
Ik denk dat je in zijn algemeenheid kan zeggen dat het belangrijk is dat er veel verschillende partijen elkaar goed weten te vinden om signalen met elkaar te bespreken en te delen, waardoor je kleine hints aan elkaar kunt koppelen en uiteindelijk tot de conclusie kunt komen dat er in een zaak mogelijk sprake is van mensenhandel. En orgaanhandel komt in andere delen van de wereld meer voor. Daar is er ook veel alertheid op. Je zou in zijn algemeenheid misschien kunnen stellen dat als dat vaker voorkomt in bepaalde delen van de wereld, dat je in Nederland bij mensen uit dat deel van de wereld alert bent op orgaanhandel. Dat is misschien ook iets waarin ziekenhuizen alertheid op moet zijn, of op AZC's. Dus als ik daar voorlichting geef, besteed ik daar ook aandacht aan. Maar mensenhandel is iets dat, ja, het is een haaldelict, zoals dat dan in vaktermen heet. Wat betekent dat omstanders er alert op moeten zijn. En dat verschillende ketens, zorg en veiligheid, maar ook bestuur, goed samen moeten werken om te kunnen zien dat het er is bij een bepaald persoon of in een bepaalde situatie. En dat is alertheid op alle vier de vormen.
En dan wil ik meteen een bruggetje maken, ook weer naar het verhaal van Manja. Want je zegt zorg en veiligheid zouden goed moeten samenwerken. En Manja vertelt eigenlijk dat ze op een gegeven moment in de vrouwenopvang verblijft en wacht op het doen van een aangifte. Maar er ook weer contact is opgestart met de vader van de kinderen, zeg maar, wat de vermoedelijke uitbuiter is. En zij vervolgens afziet van aangifte. Heb jij daar als zorgcoördinator ook een rol in om dat op elkaar afgestemd te krijgen? Want ik denk dan, dat was niet helemaal afgestemd.
Ik heb daar zeker een rol in. In die zin dat als ik betrokken ben bij een situatie en het duidelijk is dat er dat de vader of de partner de uitbuiter is, dat ik dan kan adviseren om even te wachten met dat contactherstel. Of dat op een andere manier vorm te geven dan de partner te laten helpen met het inrichten van de nieuwe woning. Maar wat er uiteindelijk in een casus echt gebeurt, dat is heel erg afhankelijk van de situatie van die persoon, dat systeem, dat gezin. En ook wat alle andere partijen die betrokken zijn adviseren. Het is een samenwerking.
En wie...
Okay, en wie heeft dan de regie?
Ga maar, Joyce. Ga maar.
Wie heeft dan de regie in de zaak? Ja.
Als er kinderen bij betrokken zijn, dan heeft Veilig Thuis ook een rol. Maar het belangrijkste is dat het slachtoffer zelf regie heeft. Een slachtoffer moet zelf het gevoel hebben keuzes te kunnen maken. En ik kan vanaf de zijlijn adviseren, oh joh, deze persoon is mogelijk uitbuiter. Maar ik ben niet de enige die daar iets in zegt. Er is ook politie bij betrokken. Er is ook een advocaat bij betrokken. En de politie kan natuurlijk ook iets zeggen over een veiligheidssituatie.
Je zegt ook een ex-slachtoffer of slachtoffer moet daar zelf keuzes in kunnen maken. Ik denk ook dat dat extra belangrijk is als je net uit een situatie komt waarin je heel weinig op je zelfredzaamheid hebt kunnen varen, veel over je grenzen zijn gegaan, je de regie, denk ik toch heel vaak, door je handen is geglipt, misschien in een korte periode of in een langere periode. Dus die hoor ik daar ook een beetje in terug, dat dat dus heel belangrijk is. Klopt dat? Ja. En in het verhaal van Manja horen we dat er sprake is van een relatie waar huiselijk geweld speelt, maar ook uitbuiting, mensenhandel. Of in ieder geval waar mensenhandel signalen zijn. Hoe kom je dan? Want dan heb je en met Veilig Thuis te maken. In dit geval waren er ook kinderen in het spel. Maar dan heb je en met Veilig Thuis. Je hebt met zoveel verschillende partijen te maken. Ik kan me ook voorstellen dat je dan als slachtoffer die er bijna uit is, of er hopelijk uit gaat, ook een beetje door de boom het bos niet ziet van waar moet ik nou terecht. Maar daar komt volgens mij dan jouw rol juist. Als een soort wegwijzer.
Niet per se. Want uiteindelijk is het de politie die kan oordelen of iemand een vermoedelijk slachtoffer is of niet. En dat ben ik niet. Dus als er sprake is van vermoedelijk slachtofferschap, dan kan ik van alles gaan organiseren voor mensen. Ik kan ook in de aanloop naar contact met opsporingsdiensten met mensen in gesprek om hen te vertellen wat ze van opsporingsdiensten kunnen verwachten. Maar het besluit, het oordeel over een situatie en de waarheidsvinding, dat is aan opsporingsdiensten.
Ja. Nee, qua wat is er nou precies aan de hand, dat is jouw taak niet. Nee, zo bedoelde ik het ook niet. Maar goed dat je die nog even extra benadrukt. En kom je nou vaak tegen dat, net zoals bij Manja, daar een mensenhandelssituatie is die zich binnen een relatie afspeelt en dat er dan dus ook huiselijk geweld plaatsvindt? Gelijktijdig. En in dit geval heb je dan ook vaker nog kindermishandeling, omdat de kinderen huiselijk geweld meemaken. Maar je zegt vaker wel dan niet.
Een uitbuitingssituatie bestaat zelden zonder dat er sprake is van geweld op de een of andere manier. Dat kan emotioneel zijn, met chantage en mensen die onder druk gezet worden. Dat kan fysiek zijn. Het komt eigenlijk niet voor dat er sprake is van uitbuiting zonder dat er een vorm van geweld en dwang meespeelt.
Ja, dus mensenhandel is heel vaak natuurlijk gewoon een vorm van huiselijk geweld.
In mensenhandel is er een dader en een slachtoffer. Er is een uitbuiter en er is iemand die uitgebuit wordt. Dus huiselijk geweld, als je dat wat breder trekt en kijkt naar een afhankelijkheidsrelatie tussen twee personen. Ja,
bijzonder
die is
eigenlijk
altijd
dat mensenhandel niet wordt genoemd in het hele rijtje van de 7 vormen van huiselijk geweld. Hij zou best wel een eervolle 8e vermelding mogen krijgen. Nou, daar zie ik dan wel weer een mogelijkheid om hem iets meer in de aandacht te krijgen. Want hij wordt gewoon niet in heel veel trainingen over huiselijk geweld en kindermishandeling, wordt hij bijna, ik doe het inmiddels omdat ik natuurlijk dit onderwerp nu heel erg daarin aan het verdiepen ben, ook door de serie en het contact met Comensa. Maar het is wel bijzonder, hij wordt heel vaak niet genoemd. Ja, dan moet je.
Ja, dat is een goede wake-up call.
Eigenlijk wel, ja. Ik denk van, hey collega's, ja. Ik ga daar eens ook eens wat aan doen met ten aanzien van mijn collega-trainers in het land. Dus mocht je luisteren, trainer, zet hem in je PowerPoint. Ga hem benoemen en verdiep je daar ook in. Ja.
René, en je vertelt die afstemming van zorg en veiligheid. Wat voor middelen kan jij als zorgcoördinator inzetten met een slachtoffer om veiligheid te vergroten?
Ook dat is weer een samenwerking met bijvoorbeeld politie. Mm-hmm. Als daar dreiging is vanuit de dader of een heel netwerk wat iemand uitbuit. Maar wat ik zelf kan doen als mensen bijvoorbeeld in de opvang in Amsterdam terechtkomen, is dat ze hun telefoon even moeten inleveren. En als ze die op een gegeven moment weer terugkrijgen, dan is het ook de bedoeling om een nieuwe telefoon te nemen, zodat tracking apps niet opnieuw geactiveerd worden. En ook een nieuwe simkaart, zodat je fris opnieuw begint. Die telefoon moet ingeleverd worden om echt los te kunnen komen van het netwerk waar je in zat. Om echt op jezelf teruggeworpen te worden, om het zo even dramatisch te zeggen. En weer keuzes voor jezelf te kunnen gaan maken zonder invloed van buitenaf. Als er dreiging is die ook door de politie wordt bevestigd, dat iemand echt onveilig is in een bepaalde regio, dan kan ik iemand overplaatsen naar een andere regio om daar in een opvang terecht te komen. Maar dat hangt echt heel erg van de specifieke situatie af. Maar een telefoon inleveren. Sowieso moet de politie die natuurlijk ook heel vaak uitlezen, dus dan is hij al even bij de politie. Met mensen in gesprek over social media, over je locatie doorgeven via je telefoon, dat soort zaken. Dat zijn dingen die wel vrij standaard zijn.
Ja, waar mensen misschien niet zo goed over nadenken. Dat ze zo makkelijk gevolgd kunnen worden eigenlijk.
Ja. Of opnieuw gevonden.
Of opnieuw gevonden.
Afhankelijk van wat je op social media plaatst.
Ja. Ja, wat dat betreft delen we veel van onszelf op social media. Ja.
Hoe is dat dan voor zo'n slachtoffer die dan die telefoon moet inleveren, niet meer op social media mag, geen contact meer kan opnemen, bedenk ik er maar even bij, met het netwerk waar ook de uitbuiter naartoe kan gaan van, hey, heb jij Tanja gezien? Nou, niet Manja, maar Tanja. Nou, lekker origineel, Naomi. Maar hoe is dat voor zo'n slachtoffer? Want dat is ook, ja, je zit al in een hele moeilijke situatie. En dat is ook niet voor niets een van Manja's aanbevelingen. Van nou, haal nou niet. Ik moest helemaal opnieuw starten in een hele andere regio. Nieuw netwerk, alles was ik kwijt. En hij mocht gewoon lekker blijven in het huis en in hun geval en noem maar op. Dus nou, hoe is dat? Wat maak je daarin mee?
Dat kan heel onrechtvaardig voelen. Telefoon inleveren is ook hartstikke lastig. Want ja, we zijn met z'n allen bijna vergroeid met onze telefoon. Maar ik hoor ook vaak dat het uiteindelijk ook wel opluchting kan geven om niet meer die druk te voelen vanuit het constant in de gaten gehouden worden, constant moeten reageren op berichten, om ruimte voor jezelf te hebben en dingen op een rijtje te kunnen zetten. Dus ja, dat is dubbel.
En is dat dan anders voor mensen die slachtoffer arbeidsuitbuiting worden dan mensen die, niet misschien, maar die vanuit een relatie een slachtoffer worden dan bijvoorbeeld vanuit een arbeidsrelatie? Zit daar een verschil in of spelen die dynamieken daar ook?
Die kunnen daar ook spelen. Maar dat hangt er maar net van af hoe de relatie met de uitbuiter is. Of dat nu een werkgever is, waar totale afhankelijkheid van was, of dat het een partner is waar afhankelijkheid van is. Een partner in de zin van een liefdesrelatie. Ja. Maar die dynamieken kunnen heel erg overeenkomen.
Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Ja.
Waar hebben slachtoffers nou in eerste instantie echt vaak behoefte aan als jij eigenlijk in beeld komt?
Dat hangt er een beetje van af of ze zelf contact hebben gezocht. Bijvoorbeeld door naar de politie te gaan, zoals Manja. Of wanneer ze met me in contact worden gebracht omdat bijvoorbeeld de politie ze uit een situatie heeft gehaald. Want als mensen uit een situatie worden gehaald, dan staan ze heel dubbel in de situatie waar ze op dat moment in zitten. Als ze bijvoorbeeld in de opvang op een noodbed zitten, dan is er veel behoefte aan een luisterend oor. Wat moet ik nu doen? Ga ik terug? Blijf ik hier? Wat ga ik kiezen? En als mensen zelf contact hebben gezocht, dan is dat hele proces vaak al doorlopen. En willen mensen vooral zo snel mogelijk verder met hun leven, zoals Manja ook vertelde, snel aangifte doen en snel op gaan bouwen.
Dus zeg je eigenlijk in de eerste situatie, als iemand dus op een noodbed is geplaatst, door de politie ergens uitgehaald, dan zijn zij zelf niet altijd nog bewust van welke situatie ze eigenlijk zaten. Klopt dat?
Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook zo wanneer de Nederlandse arbeidsinspectie mensen uit een situatie haalt. Ben ik ook meer bezig met uitleggen wat gewoon is en wat normaal is. En ook dat is natuurlijk weer subjectief. Maar wat we als Nederland wettelijk gezien gewoon vinden. Om mensen bewust te maken van de situatie waar ze in zaten. Zodat ze daarna keuzes kunnen gaan maken over bijvoorbeeld wel of niet aangifte doen. En als mensen zelf naar autoriteit zijn geweest, dan zijn ze op een heel ander punt.
Ja, dan moet iets stoppen voor ze. Hè? Of dan moet iets doorbroken worden. Ja.
Ja. Ja.
En wat is dan de eerste behoefte van zo iemand als ze in zo'n situatie zijn? Want Manja ging natuurlijk naar de politie. Die dacht, ik loop door en ik ga. Wat super knap was van haar. En dan schakelt mogelijk de politie jou in. Dus als je daar een voorstelling van maakt, wat zou dan de eerste zorgbehoefte zijn van Manja?
Veiligheid en erkenning.
Erkenning in of voor?
Voor dat was wat er is gebeurd. Het serieus genomen worden. Zoals Manja ook zegt, je hoeft je er niks bij voor te kunnen stellen. Maar dat je me serieus neemt en naar me luistert is wel heel belangrijk.
Ja.
Ja, ze zei ook wel van het leven staat helemaal op de kop. Hè. Ik wist eigenlijk niet wat er 5 minuten later zou gaan gebeuren. Alles lag open. Dus het woord veiligheid zegt dus misschien ook iets over dat je een beetje voorspiegelt als zorgcoördinator. Wat gebeurt er zometeen?
Ja, klopt. Veiligheid is fysiek, maar het is ook duidelijkheid. Ja. En duidelijkheid bieden en kaders geven.
Ja, mooi. Ja.
En lukt dat dan altijd in zo'n situatie? Want het is misschien soms ingewikkeld ook.
Nee, dat lukt niet altijd. Want iedere situatie is anders. En er speelt van alle. Er kunnen veel meer dingen spelen in een situatie die maken dat die duidelijkheid toch niet geboden kan worden. Of dat die veiligheid, die fysieke veiligheid, toch lastiger is om te bereiken. Maar het is altijd een mooi streven natuurlijk.
Ja. Ja, en kan je daar voorbeelden van geven? Welke factoren dat dan ingewikkeld zouden kunnen maken?
Kinderen en contactherstel met of opnieuw contact met de andere partner. Dat is iets wat het moeilijk kan maken. Mensen die toch terug willen naar de relatieve voorspelbaarheid van de uitbuitingssituatie. Omdat dat is wat mensen kennen en dat toch meer houvast en veiligheid biedt dan de onzekere situatie van het leven op een nieuwe plek en totaal opnieuw beginnen. Dat kan
ik
maken.
Ik wou zeggen, sorry dat ik door je klem, maar je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Ja.
precies. Dus ik kan dan proberen om veiligheid en duidelijkheid te bieden, maar dat is niet altijd genoeg. Maar het kan ook zijn dat mensen druk voelen om een inkomen te verdienen voor familie in een ander land, waardoor ze niet gebruik willen maken van de opties die hen geboden worden, omdat andere belangen voor hen groter zijn en zwaarder wegen.
En als iemand daar dan voor kiest, hè, die zegt, dit is voor, ik wil dit niet aangaan, ik ga terug naar mijn oude situatie. Wat doe je dan als zorgpartijen en als politie is dan betrokken, jij bent betrokken, wat gebeurt er dan?
Ik denk dat wat de politie doet een goede vraag is voor de politie die jullie later nog gaan spreken. Maar wat ik doe is aangeven dat ik altijd bereikbaar ben en dat iemand altijd terug mag komen. Hmm. Iemand mag me altijd bellen, appen. Iemand kan altijd terugkomen naar de opvang op het moment dat die persoon er wel klaar voor is.
Ja, en stel dan er zijn kinderen in het spel?
Ja, dan maak ik een melding bij Veilig Thuis. Dan is die partij aanzet voor wat betreft de kinderen. Manja vertelde ook dat haar is gezegd dat als zij terug zou gaan, dat de kinderen uit huis geplaatst zouden worden. Dat is heel voorstelbaar.
Wat ze toen heel moeilijk vond. Maar nu achteraf terugkijkend zei, dat was wel nodig. En ook kloppend dat gezegd is. Want het moest ook gaan stoppen. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar als zorgverlener buikpijn van kan krijgen, zeg maar. Als je weet, oh jee, in wat voor situatie zit je? En iemand kan om allerlei factoren daar niet een keuze in maken om voor een gezondere toekomst te gaan, zeg maar. Of een veiligere toekomst te gaan. Dat lijkt me best ingewikkeld.
Het is iemands eigen proces. Ja. En ik kan een ander niet dwingen om gevoelsmatig op een bepaald punt te komen. Daar moet iemand zelf aan toe zijn. Ook dat is regie. En iemand moet zelf aanvoelen dat het moment gekomen is om andere keuzes voor zichzelf te maken. En ik kan wel van alles vertellen, maar dat is allemaal verstandelijk. Iemand moet er ook echt aan toe zijn.
Ja. Ja, dat horen we ook zo mooi in het verhaal van Manja. Hè? Dat ze helemaal het proces van al de gedachten eigenlijk met ons deelt. En op een gegeven moment twee keer eigenlijk op dat punt komt van ik stop het. Maar ook zo heeft geworsteld met, maar ik wil eigenlijk anders. Mijn verlangen is een gezin bij elkaar houden. Totdat ze voelt, dit moet ik doorbreken. Ja, ja.
Wat Manja ook aangeeft in haar verhaal, is dat die aangifte voor haar heel ingrijpend was. Nou, ik kan me voorstellen dat dat niet uitzonderlijk alleen voor haar ingrijpend is, maar dat het voor heel veel slachtoffers heel ingrijpend is. Ze zei, voor mijn gevoel heb ik een week lang alleen maar aangiftes gedaan. Het was ook niet maar één aangifte, het waren er heel veel. Een heel heftig proces. Welke rol heeft de zorgcoördinator daarin? Bereid je ze erop voor of ben je er dan bij? Of...
Jij schakelt dus ook andere hulpverleners in als dat nodig is om meer erbij te zijn, maar ook advocaat, et cetera, schakel jij in. En hoe lang blijf je dat doen in zo'n proces? Blijf jij het hele proces eigenlijk zo aan die zijlijn erbij?
Je zou zo kunnen zeggen dat als het tot een rechtszaak komt, dan blijf ik tot de uitspraak en een stukje daarna nog betrokken. Maar hoeveel dat is, dat hangt echt van de situatie af en wat iemand nodig heeft. Voor sommige mensen is het genoeg als ik een appje stuur met zet hem op en achteraf hoe ging het? En voor andere mensen is er wat meer contact nodig. Ik heb natuurlijk in het coördinatiepunt mensenhandel ook collega's die begeleiding bieden. Dus ook zij doen daar heel veel in.
Ja, en naast...
De dagdagelijkse begeleiders, zeg maar. Ja.
Ja.
En naast dat je dus heel veel hulpverlening inschakelt en met heel veel hulpverleners samenwerkt, ben ik ook nog wel benieuwd van, werken jullie daarin ook nog wel samen met het netwerk van een slachtoffer zelf? Of hoe schakel je die in? Wat doe je daarin?
Als dat een netwerk is dat iemand zelf ook betrokken wil hebben, dan kan dat zeker. Een moeder of zo. Vaak vallen mensen terug op moeders als die er zijn en als die in staat zijn ook om, om ondersteuning te bieden. Maar ja, dat kan zeker. Ouders, buren, vriendinnen, vrienden.
En stel dat je nou weet, ik ken iemand en die zit in zo'n situatie. Hoe kunnen andere betrokkenen, überhaupt slachtoffers die dit proces doorgaan, ik zeg het een beetje gek, maar hoe kunnen andere betrokkenen slachtoffers daar ook in ondersteunen? Heb je daar nog een toptip voor of zo?
Ik denk dat Manja het al heel goed zei. Stuur een appje of ga langs en wees er gewoon.
Ja, ja. Dat is het belangrijkste. Hè? Dat je gewoon ziet, ik ben er voor je. En wat het ook is, je kunt gewoon een berichtje sturen of we gaan een kopje koffie doen of wat dan ook. Ja, dus dat kan natuurlijk. Ja, nou, wat een wat interessant. Ik leer heel veel over wat je doet. En inderdaad, Joyce zei het in het begin al, het is een heel, je doet heel veel in dat hele proces. En het is ook maatwerken. Elke keer is het weer anders. En ik ben zo benieuwd, en dat is een vraag die we eigenlijk elke keer stellen aan de verschillende experts die we spreken. Wat zou je de luisteraar, en die kan ook slachtoffer zijn, maar ook professional zijn, nou nog mee willen geven als belangrijkste les? En volgens mij heb je heel wat lessen geleerd, Al-René. Maar wat is dan de belangrijkste les die jij hebt geleerd in de aanpak van mensenhandel en ook de hulp aan slachtoffers die je hun wil meegeven?
Meld het. Mensenhandel valt onder de meldcode kindermishandeling huiselijk geweld. Dus professionals die meldcode volgen kunnen ook bij een onderbuikgevoel met betrekking tot uitbuiting diezelfde stappen doorlopen en kunnen erop uitkomen dat ze een melding bij Veilig Thuis moeten maken. Doe dat ook. En ook als buren, als mensen op school, collega's, wie dan ook. Als je het idee hebt dat er iets niet klopt, meld het. Want zoals ik eerder ook al zei, veel kleine aanwijzingen, signalen, vage meldingen kunnen samen maken dat iets herkend wordt als mensenhandel en een slachtoffer hulp wordt geboden. En als je zelf slachtoffer bent, probeer het aan iemand te zeggen. Probeer iemand iets te laten weten.
Met één zo'n klein signaal kan net dat grote verschil maken waardoor het aan het licht rond komt, gestopt kan worden, er veiligheid kan worden geboden. Dus eigenlijk zeg je, heb je een pleidooi gewoon voor, doe iets, blijf er niet mee rondlopen, pak die stap, onderneem actie, neem je onderbuikgevoel serieus. Mooi.
Ja. Ja, klopt. En slachtoffers zijn niet de enige. Zo voelt het wel in die situatie, waarschijnlijk. Maar je bent niet de enige. Dus probeer iemand iets te zeggen of iets duidelijk te maken. En weet dat er een leven na deze situatie is.
Mooi gezegd, René. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag voor vandaag. Als jij het beleid zou mogen maken in de aanpak van mensenhandel, wat is dan jouw allerbelangrijkste aanbeveling voor de overheid?
De overheid, lokaal, regionaal,
doe maar
nationaal.
Alles.
Denk maar groot.
Doe maar alles. Ik denk dat het belangrijk is voor overheden op alle niveaus dat ze samenwerking tussen partijen faciliteren. Zelf ook samenwerking opzoeken. Gebeurt ook al heel veel, maar kan natuurlijk altijd beter. En ik denk ook dat het belangrijk is dat er overal noodbedden komen. Dat als mensen uit een situatie komen, dat ze gelijk ergens terecht kunnen waar ze in ieder geval fysieke veiligheid zijn. En rustig kunnen bedenken hoe nu verder.
Want die noodbedden voor slachtoffers mensenhandel zijn er nu niet in de regio, begrijp ik?
in de regio Amsterdam-Amsteland, waar ik werk, gelukkig wel. Maar wat ik van collega's begrijp, is het niet overal zo.
Collega's in het land. Ja. Ja. Dat herkennen wij natuurlijk bij Comenza.
En wat herken je daar dan van, Joyce?
Dat er geen noodbedden zijn voor slachtoffers mensenhandel.
En hoe moet ik dat dan zien? Dat je dan gaat leuren met een slachtoffer in de hoop dat er ergens een plekje is?
Ja, dat je heel hard moet zoeken. En dat het dus soms inderdaad voor een zorgcoördinator dus heel moeilijk is om vast wat veiligheid en duidelijkheid te kunnen bieden. Omdat je dan met elkaar gewoon nog niet weet waar je aan
bent. En dan gaat dus alle energie naar faciliteren in plaats van wat er echt gebeurt. Moeilijk. Ja. En een hele mooie wens, denk ik, René. Ja, namens Joyce en mijzelf wil ik je ontzettend bedanken voor een heel informatief gesprek, waarin je ook hele mooie wensen uitspreekt. En vind ik ook een heel goed beeld geeft van wat heeft zo'n slachtoffer nou nodig en wat kun je dan bieden? Wat jij daarin doet, maar ook wat anderen daarin kunnen doen. We ronden bij deze aflevering af. En Joyce, wie spreken we de volgende keer ook alweer?
De volgende aflevering is met Ilona van AFIM, Team AFIM. En dat is het speciale politieteam wat zich richt op mensenhandel. Dus een team waar René ook weer veel mee te maken heeft. Wel, een team uit een andere regio spreken we. Dus daar kijken we weer zeer naar uit.
Zeker, ik kijk daar ook naar uit. En ja, heb je geluisterd? Denk je, ik heb nog vragen? Of ik heb nog ergens behoefte aan? Neem contact met ons op. Kijk in de opmerking van deze podcast hoe je contact met ons kan krijgen. En uiteraard horen we ook heel graag wat deze aflevering je weer heeft opgeleverd. En deel vooral de serie door, want hoe meer mensen we kunnen bereiken die zich nog meer gaan inzetten en stappen ondernemen in die aanpak mensenhandel, hoe beter. Dus ook bedankt, luisteraar, voor het luisteren. Dankjewel.
Dankjewel, René.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comenza.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!